verder kijken dan je beursgenoteerde neus lang is. Beleggers doen het nadrukkelijk de laatste 2 jaar. Private equity was natuurlijk altijd al een bekend fenomeen en private debt is wat betreft groei op dit moment de meest in het oog springende beleggingscategorie. Die groei zien we wereldwijd. En in deze podcast kijken we vandaag naar private debt in emerging markets. Opkomende markten in goed Nederlands. Wat gebeurt daar? Dat gaan we horen van Tim Krijns, fundmanager bij Triodos Investment Management. Triodos Investment Management is al bijna 30 jaar actief in emerging markets. Tim, van harte welkom.
Ja, dankjewel Marije voor de uitnodiging om hierover te praten. Private debt in emerging markets, zeker een onderwerp waar ik graag over praat. We hebben er veel ervaring mee. En ik denk ook wel echt een sterke asset class met veel groeipotentieel naar de toekomst toe.
Private leningen in opkomende markten. Die zijn er in veel soorten en maten, kan ik me voorstellen. Misschien kun jij voor ons kort de markt schetsen waarin Triodos Investment Management zich vooral begeeft.
Ja, wat wij al 30 jaar doen, is dat wij leningen verstrekken van om en nabij 1 tot 20 miljoen in euro, Amerikaanse dollar of lokale valuta. Looptijden 2 tot 5 jaar. En deze leningen die verstrekken we aan financiële instellingen in emerging markets. En zij op hun beurs verstrekken leningen aan particuliere zelfstandige ondernemers, maar ook het midden- en kleinbedrijf. En de financiële instellingen waar wij leningen aan verstrekken, dat varieert van volwaardige midden- en kleinbedrijfbanken, MKB-banken, microfinancieringsinstellingen, maar in deze tijd ook fintechs, zoals bijvoorbeeld crowdfunding platforms. En hun klanten die gebruiken de leningen om een bedrijf te starten of uit te breiden. Ook om kinderen bijvoorbeeld naar school te laten gaan, schoolleningen. Ook verduurzaming van het bedrijf met zonnepanelen enzovoort.
Helder, helder. Als we het woord microfinanciering horen, dan zou je automatisch kunnen denken aan klein. Maar naar dat ik begrijp gaat het intussen wel om honderden miljoenen euro's. Is de toenemende omvang van deze markt dan ook de reden dat die nu interessant is geworden voor institutionele beleggers? Of moet ik dat anders zien?
Ja, in de jaren 90, vorige eeuw, is het kleinschalig begonnen. Inmiddels zou ik zeggen dat microfinanciering of financiële inclusie, zoals we het noemen, een volwassen relevante markt is geworden, ook een asset class. Die zorgt echt voor een evenwichtige ontwikkeling in veel emerging markets. En onmisbare schakel is geworden in het welzijn van veel mensen en kleine en ook middelgrote bedrijven in een lokale economie. En wat we ook hebben gezien in de sector is dat de afgelopen 20 jaar in heel veel landen wet en regelgeving is geïntroduceerd. Zoals lokale kredietbureaus, strikter toezicht vanuit centrale banken. Ook in de sector zelf hebben we actief bijgedragen aan het ontwikkelen van sectorstandaarden, zoals over consumentenbescherming. Dus de sector zelf is ontwikkeld tot een volwaardige markt. In de kern investeren we in de reële economie. En dat levert uiteindelijk stabiel en laag gecorreleerd rendement op voor de belegger hier. En het stelt uiteindelijk mensen en bedrijven in heel veel landen in staat om te groeien op een goede manier. Dat is recent vorig jaar ook nog eens bevestigd. Er is een Amerikaans onderzoek geweest door 60 Decibels. Ze hebben een onderzoek gedaan onder bijna 18.000 klanten in meer dan 40 landen. En 88% van de eindklanten gaf aan dat zij verbeterde levenskwaliteit hadden in hun leven dankzij microkredieten, microfinanciering. Wat ze vooral hielp, en dat was bijvoorbeeld ook in COVID-tijd werd het duidelijk, is financiële veerkrachtigheid als het even wat minder gaat, een lening te hebben om weer te kunnen herstellen. Dus als we dan kijken naar microfinanciering als sector op dit moment, dan is dat een hele interessante uitbreiding voor elke beleggingsportefeuille vanwege de lage correlatie. Maar vooral interessant uiteraard als impactbelegging. Want dit is uiteindelijk de S in ESG waar veel beleggers naar op zoek zijn. En het heeft al langjarig stabiel track record.
Ja, 88% verbeterde levenskwaliteit, Tim. Dat is echt een mooi resultaat. En het gaat bij jullie fondsen dan ook om de maatschappelijke en economische impact en niet zozeer om maximaal rendement. Ik vraag me af, wat betekent dat dan precies voor jouw werk als fundmanager? Want ik kan me voorstellen dat dat heel anders is dan als je bijvoorbeeld bij een grote Amerikaanse vermogensbeheerder zou werken.
Dat is zeker anders. En dat is aan de ene kant voor mij de uitdaging, maar ook wat het leuk maakt. Want uiteindelijk bekijken we elke investering vanuit perspectief van impact, risico en rendement. En proberen op al deze drie vlakken een goede investering te hebben. Een investering moet financieel solide zijn, moet een fair rendement opleveren voor de belegger. En tegelijkertijd moet elke investering echt concreet bijdragen aan onze impactdoelstellingen. En dat is om lokaal mensen en een midden- en klein bedrijf verder te helpen in veel landen. En we zien in de praktijk eigenlijk dat rendement en impact prima samengaan. En waar het om gaat is dat je echt dat lukt als je echt weet waar je investeert. Om risico's te mitigeren en tegelijkertijd impact te maximaliseren. En dat kun je niet vanuit van achter je bureau doen, hier op kantoor. Maar daarvoor moet je echt ter plaatse onderzoek doen. Langjarige ervaring opbouwen. En weten waarin je investeert uiteindelijk.
Ja, want het meten van die impact, dat kan ik me voorstellen, dat is toch wel een uitdaging. Wat zijn dan jouw bemoeienissen precies met de maatstaven die jullie daarvoor gebruiken? Is dat een belangrijk deel van wat je doet?
Ja, dat is zeker een belangrijk deel van ons werk. We hebben met impact meten en ook impact data verzamelen al ruim 30 jaar ervaring. En we leunen zoveel mogelijk op primaire data. Er is heel veel data in de markt beschikbaar. Maar we proberen te vertrouwen op de data die wordt aangeleverd door onze lokale partners. En zoveel mogelijk data van hen te krijgen. Want dat zegt uiteindelijk het meeste over de directe impact die je genereert. De investering die we hebben, die leveren op kwartaalbasis een data aan. Via een web-based portal die we hebben. En op basis daarvan analyseren we wat de progressie is van de investeringen. Daarmee zijn al onze fondsen uiteraard SFDR artikel 9 in de huidige termen. Het blijft veel werk voor ons. Maar dat is uiteindelijk wat een belegger in een van onze fondsen ook van ons mag verwachten.
Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie selectie van financieringen dan misschien ook heel anders verloopt. Omdat het niet gaat om het uitzoeken van instellingen met het hoogste rendement. Maar juist om instellingen die impact realiseren waar je het net over had.
Ja, dat klopt. Uiteindelijk is bijvoorbeeld de rente die gevraagd wordt in landen, uiteindelijk aan eindklanten, die moet fair zijn. Nou, dat zijn zaken waar we naar kijken. Dat is heel lastig voor trouwens om dit specifieke punt om een wereldwijd gemiddelde op te plakken. Dus in het ene land kan een rente van 15% hoog zijn, in het andere laag. En dat hangt af van omstandigheden. Bijvoorbeeld, wat is de waarde van de lokale valuta? Is dat hoe volatiel is die? Is er hoge of lage inflatie in een land? Maar ook wat zijn de operationele kosten voor een microfinancieringsinstelling of een MKB-bank om leningen te verstrekken? Nou, die hele keten, daar kijken we bijvoorbeeld naar in dit geval. We kijken ook naar de winsten die een microfinancieringsinstelling maakt. Die moet gezond zijn, maar ook niet excessief. Want uiteindelijk willen we geen excessieve rentes voor de eindklant in de landen. Nou, en zo zijn er vele onderwerpen waar we naar kijken of de instellingen een fair rendement behalen, een faire winst. En tegelijkertijd inderdaad ook het belang van de eindklant in acht nemen.
Ja. En hoe gaan jullie dan precies te werk om de kwaliteit van al die instellingen te beoordelen? Want het gaat over impact. En dan wil je natuurlijk ook geen banken financieren die bijvoorbeeld klanten hun het vel over de oren trekken, kan ik me voorstellen.
Ja, uiteindelijk wat het belangrijkste is, we gaan er naartoe. We werken met een team van 40 mensen met veel nationaliteit, dus mensen uit de regio. Het voorbeeld is een collega die heeft 10 jaar bij een MKB-bank in Peru gewerkt. Komt ook uit Peru. Is vervolgens een MBA gaan doen aan Erasmus in Rotterdam en werkt nu bij ons. En hij neemt het netwerk mee. Hij kent Peru, hij kent de lokale omstandigheden. En hij beoordeelt de investeringen daar. Dus het gaat erom dat we uiteindelijk praten met de management. Vertrouwen hebben in hun vaardigheden. Maar ook in hun missie. Zijn ze gedreven en begaan met de mensen in het land. Uiteindelijk ook kijken of er controle is. Is er een onafhankelijke audit bijvoorbeeld op het beleid wat ze hebben. Maar uiteindelijk ook praten met de eindklanten in het land. Dus de klanten van de instellingen.
Ja. Dus jullie zijn ter plekke. Zien jullie dan ter plekke ook hoe het kan dat deze kredieten zo'n lage default ratio kennen? Want hoe zit dat dan precies in elkaar?
Ja, wat belangrijk is voor de vraag. Toen ik zelf begon met verdiepen in microfinanciering. Toen dacht ik ook, ja, leningen verstrekken aan lage middelinkomens. Hoe risicovol is dat? Wat we ook uiteindelijk zien is dat voor heel veel mensen is de eerste keer dat ze toegang krijgen tot een lening. Hebben een bedrijf, zijn in de 30. Zij weten ook dat als ze deze kans voorbij laten gaan, ze niet in aanmerking komen voor een volgende lening. Een volgende lening kan misschien weer iets hoger zijn. Het zijn vaak korte looptijden, 6 tot 12 maanden. Ze doen er heel veel aan om die lening terug te betalen. Het tweede is dat de microfinancieringsinstelling zelf, of de MKB-bank, die maakt zelf ook een selectie. Dus er komen 10 aanvragen voor een lening. Zij kunnen de beste ondernemers selecteren. De 4, 5 beste die kredietwaardig zijn. Dus daar zit ook wel een selectie in. Uiteindelijk selecteren wij zelf ook financiële instellingen met solide financiële resultaten, sterk management en een goede sociale missie. Dus er zitten vele selectiemomenten in de keten. Waar het uiteindelijk ook om gaat, is dat wat veel van de eindklanten doen, is zij zijn bezig met basisbehoeften. Het gaat hier om kleinschalige boeren die eten verbouwen om op de markt te verkopen. En daar blijft vraag naar, ook bijvoorbeeld in crisistijd. En dat verklaart ook de lage correlatie met veel assets op financiële markten.
Ja, nou hadden we het in het begin over de groei die private debt doormaakt in emerging markets. Dus ook deze categorie. Waar is die groei nou precies aan te danken?
Ja, in heel veel opkomende economieën gaat het goed. Sinds COVID ook zien we inderdaad meer vraag naar krediet dan ooit. Wat we hebben gezien sinds COVID, met name na de lockdownperiodes in heel veel landen, waarin echt alles gesloten was, kwam de economie heel snel weer op gang. En dat is met name de reële economie. En het ging hier om die basisproducten. Dus een boer inderdaad die naar de markt gaat met producten waar meteen vraag voor is. Mensen zijn heel veerkrachtig in opkomende markten. En daar zien we juist versnelling na een crisis. Waar we hier bijvoorbeeld in developed markets juist op dit moment last hebben van inflatie en sterk stijgende rentes, hebben de emerging markets veel meer veerkracht in dit soort crisis. Voor hen is het niet de eerste keer dat ze hier doorheen gaan. Vaak is het risicoperceptie is, als er iets bij ons aan de hand is, dan zal het in emerging markets wel erger zijn. Maar op dit moment, als je ook kijkt naar de outlooks die eind vorig jaar gemaakt werden, dan is de outlook voor emerging markets juist net wat beter dan dichter bij huis op dit moment. En ik denk dat we in die perceptie ons snel laten misleiden, ook door de landen die in het nieuws zijn. Dus op dit moment Oekraïne bijvoorbeeld. Maar naast die emerging markets is niet één land. Het zijn heel veel landen. En naast de slecht nieuwslanden, Oekraïne, Sri Lanka, zijn er heel veel landen waar het goed gaat. Colombia, het heel erg profiteert van stijgende landbouwprijzen. India, wat een hele goede toekomstverwachting heeft. Kazachstan, wat profiteert van stijgende energieprijzen. En wat voor mij bijvoorbeeld als fondsmanager cruciaal is in investeren in emerging markets, is spreiding van landenrisico. Er kan iets gebeuren in één land, maar je zit uiteindelijk in zoveel landen gespreid dat je dat risico kunt dragen.
En Tim, wat zijn dan de financiële en economische indicatoren die van invloed zijn op die groei? Want ik kan me voorstellen dat hier ook renterisico's en valutarisico's aan kleven. En daar zullen institutionele beleggers waar jullie mee in zee willen toch ook naar kijken.
Ja, zeker. En wij zelf ook. En naast het genoemde landenrisico, wat je dus echt goed moet spreiden, is er een valutarisico. Want we investeren in veel lokale valuta, in Amerikaanse dollar. Dat dekken we grotendeels af. We proberen daar een balans te vinden tussen aan de ene kant de kosten van het afdekken van die risico's versus het voordeel is het verminderen van volatiliteit in je portefeuille. En daar juist de balans in te vinden. Het renterisico, dat speelt ook een rol, zeker op dit moment met stijgende rentes. Wat het voordeel is bij onze portefeuille, want vaak wordt gedacht aan private debt en langjarige leningen van 10, 15 jaar. Bij ons gaat het om kortere leningen, 3 tot 4 jaar. Wat betekent dat elk jaar of elke maand zelfs een deel van de portefeuille terugkomt. En dat geeft ons een moment om leningen weer te heronderhandelen in de met de nieuwe rentes in het achterhoofd. En op die manier kunnen we de stijgende rentes meenemen in de portefeuille.
En je zei het eigenlijk al, hè? De kern zit hem niet in die Excel-sheets, maar de kern zit erin dat mensen toegang krijgen tot financiële diensten. Hoe kijken jullie naar de toekomst van de landen waar jullie nu actief zijn met jullie strategie?
Ja, wat we als toekomst zien, en met name ook in microfinanciering, financiële inclusie, is een enorme sociale innovatie. Waar het 20, 30 jaar geleden begon met veel contant geld, kleine leningen, een gegeven moment gingen naar digitalisering. Dus vrijwel elke bank, financiële instelling heeft zijn eigen app en mobiel geld gaat rond. Wat we nu zien is een enorme sociale innovatie, specifiek om krediet te verstrekken voor een bepaalde behoefte. Een bepaalde, bijvoorbeeld gezondheidszorg of onderwijs. We hebben vorig jaar een investering gedaan in Garantia in Mexico. Die hebben een platform opgericht waarbij veel lokale doktersklinieken in heel veel landen, ontwikkelingslanden, zijn er heel veel dorpsklinieken. En heel veel banken die blijven eigenlijk weg bij het financieren van deze klinieken, want dat is te ingewikkeld. En zij hebben toch medische apparatuur nodig. Garantia die heeft een platform opgericht waarbij lokale doktersklinieken direct met suppliers van medische apparatuur een aanvraag kunnen doen, daar data instoppen en die data wordt meteen gebruikt door Garantia om ook te kunnen zien of ze de lening daar kunnen verstrekken. Nou, hier wordt technologie gebruikt om een specifieke sociale behoefte in een sociale behoefte te voorzien. En dit gaan we veel meer zien in de komende tijd.
Ja. Tim, mag ik je hartelijk danken voor deze uitleg. Ben benieuwd, wanneer ga je weer op reis en wat ga je precies doen?
Eind deze maand ga ik naar Servië. Wij zitten in sommige van onze investeringen ook in de Raad van Toezicht. In Servië zitten we in de microfinancieringsbank, waar ik zelf in de Raad van Toezicht zit. Dus elk kwartaal ga ik daar naartoe. Wat voor mij ook heel waardevol is om in het land zelf te zien wat de moeilijkheden zijn waar ze tegenaan lopen. Maar ook uiteindelijk wat ze doen voor de mensen en ondernemers in het land.
Nou, heel veel succes daarbij. En nogmaals, hartelijk dank voor je inzichten. Ze gaven ons vandaag een goed beeld van de manier waarop institutionele beleggers kunnen bijdragen aan de groei van opkomende economieën. Rond microfinanciering zijn lokale expertise en aandacht voor het detail onmisbaar. En als daarin voorzien is, dan zijn er mooie dingen mogelijk met deze vorm van private debt. Zowel voor de belegger als voor kleine ondernemers over de hele wereld. Deze podcast voor Triodos Investment Management werd mede mogelijk gemaakt door Investment Officer. Mocht u meer willen weten over private debt in opkomende markten, check dan de website van Triodos Investment Management. Triodos-im.com.